Gemeente namens de kerkraad delen wij u mee dat volgende week in ons middenhoop voor te gaan, dominee Van Heteren uit Urk. De collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de diaconie. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Des Heeren engels schaart een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 38, het 18e vers. Wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek die voor u niet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En we lezen dan opnieuw uit het boek Handelingen. En wel Handelingen 5, de versen 1 tot en met 11. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 38, vers 18. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u opnieuw vindt in Handelingen. En wel het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in uw naaste huis. U zult niet begeren in uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Met name Ananias met Safira zijn vrouw verkocht een haven en onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus antwoordde en zeide tot haar: Wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heeren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen met elkaar het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij stilstaan bij Willemijn. Misschien mag ik u dat dan wel even zeggen. Het is de bedoeling dat zo spoedig mogelijk, misschien vandaag al, er hier een canule gemaakt zal worden in haar keel, zodat ze direct beademd kan worden. En in haar zij zal ook een ingang gemaakt worden, zodat ze ook kunstmatig constant gevoed kan worden. Het zijn weer hele ingrijpende zaken en u merkt daar wel op dat geworsteld wordt voor haar leven. We willen ook stilstaan bij onze oude zuster Kievit Vos, die ook ernstig verzwakt en ziek is en op bed ligt. We mogen ook dankzegging doen met broeder en zuster Born, die 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. En we mogen ook dankzegging doen dat broeder De Geus weer thuis mag zijn en ook in ons midden mag zijn. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En mag het zijn zoals ook eenmaal Petrus. Toen u hem die vraag stelde, wilt gij dan ook niet heen gaan? Het zo diep uit zijn hart klonk, tot wie zullen wij dan anders heen gaan? Heere, bij u zijn de woorden des eeuwigen levens. En dat het ons daarom vanmorgen te doen mag zijn, om u en de woorden des levens. Want gij, o Heere Jezus Christus, zij toch de levensvorst, die het leven geeft en door uw geest het leven onderhoudt. Gij zij de bron van het leven. Gij hebt het leven verworven voor des doodschuldigen. Gij hebt het leven verworven voor mensen die midden in de dood liggen. En dat we daarom om u heilig verlegen mogen worden. Omdat gij door uw Heilige Geest dat wonder werkt in ons aller hart. Dat wonder van die waarachtige wedergeboorte. En daarvoor gebruikt gij toch de prediking van het woord. En daarom hebben we u ook zo nodig, o Heer Jezus Christus. Als die profeet die de schriften opent. En dan hebben wij een zeer ernstig gedeelte uit uw woord. Een van de meest aangrijpende bladzijden uit dat woord. En wie is tot deze dingen bekwaam om dat woord eerlijk, oprecht, bewogen, ernstig te verkondigen. Zo te verkondigen als u begeert dat het verkondigd moet worden. Heer Jezus, wil ons daarin ook leiden. Geef gij uw Heilige Geest, dat we de dingen mogen doorzien, dat we de dingen mogen verstaan, dat we de dingen mogen begrijpen en dat we door dat woord geraakt mogen worden. Omdat ook dat woord die heilige vrees in ons hart wil werken, zodat we u ook mogen vrezen en dienen met een diep en heilig ontzag. Werk dat toch door genade, in ons aller hart, jong en oud. En dan weet u ook van de zorgen, die zijn ook in het midden van de gemeente, als gemeente met elkaar. Ook dat mogen we toch telkens en moeten we telkens, en drijf ons er zelf toe uit, voor u de Heere neerleggen. Gedenk ons in uw ontfermen, en niet in uw toren die we ons waardig gemaakt. Maar ook de persoonlijke zorgen. En dan denken wij ook aan Willemijn. Heere, misschien vandaag alweer opnieuw naar de operatiekamer. Wilt u bij haar zijn? Bij haar vader en moeder, bij Raymond. Bij de broer en bij haar zussen. Bij haar grootouders. Bij de familie, de schoonfamilie. Heere, u kent haar zwakheid. U kent haar broosheid. Och, in zichzelf een totaal uitgeput, geen krachten meer. In het leven gehouden, zoals we dat zeggen, door de medische instrumenten. Maar zo is het niet, Heere. Ze ligt in uw hand en daar is ze veilig. En schenk ons dat vertrouwen, dat haar tijden in uw hand zijn. En dat we daarom bij alle zorgen die er zijn, en die soms als golven over ons heen komen, in het bijzonder voor hen die zo dicht bij haar staan. Heere, dan lijkt het wel eens of er geen uitzicht is. En dan kunnen de vragen zich soms vermenigvuldigen. Waarom, Heere, nu ook weer deze nieuwe zorgen? Maar u gaat uw eigen weg. En u zegt het mijn wegen. zijn niet uw wegen en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En dat we daarom zo de kracht mogen ontvangen om voor te gaan. En we mogen uw naam ook erkennen, dat u die krachten tot op de dag van vandaag gegeven hebt. Dat haar ouders en Raymond en allen die om haar heen staan, de liefde en de kracht van u hebben ontvangen om al die maanden in het ziekenhuis te zijn. Dat u hen de kracht gaf om door te gaan in hun liefdevolle zorg, in hun nabijheid. En wij smeken u, mag het zo blijven. En geef ook dat als die ingrepen gaan geschieden, dat ze gezegend mogen worden. Dat u erin meekomt en dat uw naam erin geheiligd en verheerlijkt mag worden. Dat ook de artsen moeten zeggen, ja, waarlijk, God is er. Hij leeft en hij regeert. Wij bidden u, wil zo, uw vleugelen, vaderlijk en zorgend, over hen allen uitbreiden. Wij willen uw naam ook aanroepen voor onze oude zuster Kievit Vos. U kent ook haar. U weet ook haar geestelijke gesteldheid. U weet ook dat er ogenblikken mogen zijn dat ze zich in u geborgen mag weten. Maar ook de Satan probeert haar te ziften als de tarwe. U wil ook bij haar zijn nu haar krachten gaan wijken. Sterk haar en geef haar oog gericht op u de Heer. Om het van u te blijven verwachten, mijn ziel, verwacht den Heer. Gedenk ook aan onze andere oude zuster, de graaf die in Calando verzorgd wordt. Blijf ook bij haar. Gedenk haar ook met haar man, de kinderen. Zo denken we aan al onze ouderen in het midden van de gemeente. Die ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Sterk ook hen, doe hen ervaren dat u van hen afwijkt. Mogen uw naam ook erkennen dat onze broeder Corné de Geus weer thuis mag zijn. U kent hem. U weet van de achterliggende maanden, de laatste weken waarin de pijn ondraaglijk werd. Er moest geopereerd worden, hoe er ook tegenop gezien werd. Het was een zware ingreep. De pijn is nog niet geweken. Twijfels kunnen er nog blijven. Maar geef toch dat hij in dit alles door u ondersteund het oog omhoog mag heffen, samen met zijn vrouw en de kinderen. De moeilijke weg die ook u gaat met dit gezin. Sterk ze daarin. En geef ook dat de ingreep toch het gewenste resultaat mag hebben. Dat de pijn mag afnemen. Dat hij op uw tijd weer mag gaan werken. Voor zijn gezin mag zorgen. Welk verlangen heeft niet elke vader. Om dat te mogen doen. En geef hem ook de overgave om de komende weken ook achter u aan te komen. Geef ook herstel. Zo dragen we dit gezin ook hartelijk aan u de Heer op. Blijf bij ze en wees hun voor- en achtertocht. Zo mogen we ook uw naam hartelijk dank zeggen dat u broeder en zuster Born 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt. Wat een rijke zegen. En u hebt een huwelijk ook willen bekronen. De geboorte van kinderen en kleinkinderen. Och, wat een blijdschap mag er dan zijn. En dat ze daarin ook uw naam mogen erkennen. We mogen zeggen, het heeft ons aan niets ontbroken. U was goed voor ons. En dat terwijl wij dat helemaal niet verdiend hebben. Het is ook een voorrecht dat hun kinderen uit Afrika er ook bij mogen zijn. Dat ze zo als gezin bij elkaar mogen zijn. Geef ze een goede tijd met elkaar. En ook voor de komende jaren bidden wij u. Geef hen die nog vele jaren samen te mogen zijn. En dat het waar mag zijn. Dat u tot in het derde en vierde nageslacht ook uw wonderen wilt verheerlijken. Dat ze daar nog getuigen van mogen zijn. Sterk ook onze broeder in al het ambtelijke werk. En om daar ook nog de lust en de kracht toe te geven. Wij willen u zo ook bidden voor hen. Die dit niet kunnen vieren. Voor weduwnaren. Voor hen die als weduwe door het leven gaan. Heere, wat kan dat ook een pijn doen. Als we die lege plaats elke dag gevoelen. Sterk hen daarin. We denken ook aan hen die niet tot een huwelijk komen. Die alleen hun weg gaan. Kan soms ook zo eenzaam zijn. Maar u weet van hen. Daarom bidden wij u ook. Wil ook bij hen blijven. En doen ervaren dat u ook van hun weg af weet. Zo richten wij de ogen van morgen op u. Grote koning, ga met ons niet in het gericht. Dat vertelt ons ook deze geschiedenis. Want waar zouden wij dan verblijven? Maar u hebt nog geduld. U hebt nog langmoedigheid. O dat dan de langmoedigheid Gods ons vanmorgen mag leiden tot bekering. En uw kinderen tot stille verwondering en aanbidding. Zo zoeken wij uw aangezicht om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, in de achterliggende week mochten wij met elkaar stilstaan bij de jonge christelijke gemeente en zien hoe na de uitstorting van de Heilige Geest de Heere rijk onder hen heeft gewerkt. De gemeente waarin zichtbaar werd wat het werk van de Heilige Geest vermag in het harten van mensen. En we lezen daar in het vierde hoofdstuk dan ook dat heerlijke getuigenis. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs des verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van nood had. En zo werd in die jonge gemeente zichtbaar de gemeenschap der heiligen. En daarin zie je ook wat het werk van de Heilige Geest vermag in harten van zondaren. Want een mens van nature, u en ik, wij hangen zo aan dat aardse goed. En we hebben één belang en dat is dat geld vermeerderen. Onze bezittingen uitbreiden. En je voelt daarin, het gaat in mijn leven om mijzelf. En is dat ook niet iets wat wij opmerken juist in de tijd waarin wij leven? Waarin dat egoïstische denken steeds meer terrein vindt. En waar mensen het hoogste geluk hebben als ik maar aan mijn trekken kom. En is het motto niet, ook onder onze jongeren, leef voor jezelf en geniet. Pak wat je pakken kan. Haal uit het leven wat erin zit. En hoe anders is het als er genade mag komen in je hart, jonge mensen. Dan gaat het niet meer om mij, maar dan gaat het om de Heere en om de naaste. Dan mag je de Heere lief krijgen boven alles, maar ook de naaste als jezelf. En dan mag je ook in die weg losraken van al je aardse bezittingen. Dan kunnen er wel eens tijden in je leven zijn dat je het van harte mee mag zingen met de dichter van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets, niets is er waar ik in kan rusten. En zo zien wij die jonge christelijke gemeente daar bij elkaar. Die voor elkaar zorgen, elkaar liefhebben, mededeelzaam zijn. Niemand die gebrek heeft. Gemeenschap der heiligen. En dan schrijft Calvijn in zijn commentaar van die gemeente. Het leek meer op een vergadering van engelen dan van mensen. Maar gemeente, dan merken wij ook juist dat de duivel niet stil zit. Maar dat hij waarlijk rondgaat als een briesende leeuw. Hij wil dat werk van de Heere altijd maar weer verstoren. Daar is hij mee begonnen op het moment dat die Heilige Geest met kracht werd uitgestort. En daar de apostelen vol des Heiligen Geestes preekten. En toen gebruikte hij het wapen van de spot. En hij schoot pijlen af. En liet mensen zeggen ze zijn vol zoete wijns. Daar deed hij het werk van de Heilige Geest af als dronkenschap. Maar God ging door. 3000 werden er bekeerd. En toen hij zag dat die spot niet baatte, toen dacht hij, ik ga komen met vervolging. En hij liet Petrus en Johannes in de gevangenis werpen. Maar God ging door. 5000. Terwijl zij in de gevangenis zaten. En toen kwam hij met het gevaarlijkste wapen. Eerst pijlen van buiten op de gemeente. Maar toen, 1000 maal zo gevaarlijk, toen begon hij van binnen uit. Toen nam hij bezit van het hart van gemeenteleden. Toen het hem van buitenaf niet gelukte, toen dacht hij, dan zal ik proberen van binnenuit de gemeente van God te verwoesten. Toen kwam hij als een engel des lichts in het midden van de gemeente. En gaat hij gemeenteleden gebruiken om het werk van de Heere tegen te staan. Maar, o wonder, heerlijk werk van de Heilige Geest. Hij laat vanmorgen zien dat hij waakt voor zijn eigen werk. En dat wonder willen we overdenken als we willen stilstaan bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben uit Handelingen 5, de versen 1 tot en met 11. Waar we het laatste vers met elkaar nog eenmaal lezen. Het 11e vers. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En we schrijven bij deze tekst: Christus bewaart door zijn geest de gemeente tegen aanvallen van de Satan. En we letten dan in de eerste plaats op de aanval van de Satan. In de tweede plaats op overwinning van de Heilige Geest. En in de derde plaats op de vrees bij de gemeente. Christus bewaart door zijn geest de kerk tegen aanvallen van de Satan. We letten dan in de eerste plaats op de aanval van de Satan. In de tweede plaats op de overwinning van de Heilige Geest. En in de derde plaats op de vrees bij de gemeente. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit het 19e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op uw wet vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar dan ook de bede, Heere, wie is toch die man? Die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, de versen 6 en 7, ondertussen dus een tweetal rondgangen. De eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Zingen we dat gemeente Psalm 32, derde vers na het amen der prediking. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. De geschiedenis van Ananias en Safira bepaalt ons erbij dat Christus door zijn geest de gemeente bewaart tegen de aanvallen van de Satan. En we letten dan in de eerste plaats op die aanval van de Satan. In de tweede plaats op de overwinning van de Heilige Geest. En in de derde plaats op de vrees bij de gemeente. Lieve gemeente, ernstig klinken de woorden van de apostel Jacobus als hij aan de gemeente schrijft. En zijt niet daders des woords, en zijt daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overleggingen bedriegende. De apostel Jacobus schrijft die woorden aan de christelijke gemeente. En hij voelt zich gedreven om die woorden te schrijven, omdat er blijkbaar mensen zijn in de gemeenten die het woord wel horen, maar er ten diepste niet naar leven en zichzelf met allerlei overleggingen voor de gek houden. Zichzelf bedriegen, menende op de smalle weg ten leven te wandelen en volop wandelen op de brede weg met een godsdienstig kleed aan. En wat is dat een ontzaglijke en aangrijpende werkelijkheid. Gemeenteleden die vergaderd zijn rondom het woord en de sacramenten, maar er ten diepste geen deel aan hebben. Mensen waar ook Paulus voor waarschuwt als hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat er mensen zijn die hebben een gedaante van godszaligheid, maar die de kracht derzelven verloochend hebben. Hebben afkeer van deze. Zo schrijft Paulus aan Timotheus. En daarom weten onze catechisanten, hebben wij in de leer, als het gaat over de kerk, een onderscheid gemaakt tussen de zichtbare kerk en de onzichtbare kerk. De kerk met haar zichtbare zijde en haar onzichtbare zijde. Die ene kerk die zich zo openbaart. De zichtbare zijde waar we dan verstaan al de mensen die bij de gemeente behoren, die belijdend lid zijn, die samenkomen rondom het woord, die deelnemen aan de sacramenten en die uitwendig leven naar Gods geboden. De kerk zoals wij haar zien. Maar er is ook de onzichtbare zijde van de kerk. De kerk zoals de Heere ziet. De kerk die hem toebehoort, die hij van eeuwigheid heeft verkoren. En daarom kan hij het ook alleen maar zeggen. De kenner der harten. Ik weet uw werken. Dat gij de naam hebt dat geleefd en ge zijt dood. Dus het is Christus zelf. Als de kenner der harten. Die ook bevestigt wat Jacobus en Paulus schrijven. En dat is een aangrijpende werkelijkheid die vanmorgen zo in deze geschiedenis tot ons naar voren komt. Dat je dus bij de gemeente kunt horen. Dat je gedaante kunt hebben van godzaligheid. Dat je kunt menen te leven en toch niet een kind van God bent. Gemeente, mag ik dat vragen? Allereerst ook aan mijzelf, maar ook aan ons allemaal. Ben je daar wel eens bang voor? Grijp je dat wel eens aan? En leeft die vraag wel eens van binnen? Heere, ben ik geen huichelaar? Heere, bedrieg ik mijzelf niet voor de eeuwigheid? Wandel ik wel in waarheid achter u? De Heere aan. O, dat die vraag ook ons vanmorgen mag brengen voor het heilige aangezicht van de Heere. En dat we dan ook naar de Heere toe mogen vluchten met die vragen. Zeggen, Heere, doorgrond gij mijn hart en beproef mij. En dat ook vanmorgen deze geschiedenis ons daartoe heilig werkzaam maken. Opdat door de beproeving heen we het zeker mogen weten hem toe te behoren. En als we in dat zelfonderzoek moeten zeggen vanmorgen. Heere, maar dan sta ik nog buiten. Ik heb altijd gedacht op die smalle weg. Maar door het licht van uw geest hebt u mij ontmaskerd. Dat je in die nood roepen mag. Heere, bekeer ook mij. Heere, bewaar mij toch voor een onverzoend sterven. Zoals bij Ananias en Safira. En wat grijpt dan aan dat ook die mensen er waren, reeds van het ontstaan van de christelijke gemeente aan, mensen die zichzelf bedriegen, die die gedaante hebben van godzaligheid en zich uitgeven voor kinderen van God. In die gemeente waar er zoveel mensen waren die in een hartelijke liefde hun grond en hun huizen verkochten en het geld brachten bij de discipelen. Het legde aan de voeten der apostelen in die heilige bewogenheid met hen die niets bezaten. Mensen die mochten samenkomen aan de liefdesmaaltijden. Die mochten delen in het geheim van de woorden van Christus, ik voor u. Binnen die gemeente bevinden zich twee mensen. Twee mensen wier namen ons heel duidelijk worden verteld. Heerlijke namen dragen ze. De eerste die we tegenkomen is Ananias. En vanuit het Hebreeuws betekent deze naam de Heere is genadig. Wat een prediking dat God goed is voor een zondig en slecht mens. Safira, zijn vrouw, ook zij draagt zo'n heerlijke naam. Safira betekent schoonheidsglans. Het is de naam ook van een fonkelende edelsteen met die mooie donkerblauwe kleur. En het zal de wens van haar ouders geweest zijn toen zij deze naam ontving, dat ze ook mocht flonkeren als een edelsteen vanwege haar innerlijke schoonheid en reinheid. Deze beide mensen, ze zijn ook overgegaan vanuit het Jodendom naar de christelijke gemeente. En dat was een hele stap in die dagen. Dat betekende toch verachting als je ging behoren bij de sekte van die Jezus, die gekruisigde. Dan telde je in de godsdienst van Jeruzalem niet meer mee. Dan werd je in de tempel met de nek aangekeken en kreeg je de haat te verdragen van de geestelijke leidslieden. En zo dragen ook Ananias en Safira de smaadheid van Christus. Ze nemen ook deel aan het geestelijke leven van de gemeente. Als het woord verkondigd is, dan zijn ook Ananias en Safira daarbij aanwezig. En ze zitten ook aan de bediening van het avondmaal. En ze doen mee aan de liefdesmaaltijden. En als ze dan zien wat Barnabas doet. We lezen van hem aan het slot van het vierde hoofdstuk hoe hij een akker had en die verkocht. En het geld legde aan de voeten van de discipelen. O, dan willen zij ook niet achterblijven. Zijn daad werd inspirerend ook naar hen toe. Hij had het goede voorbeeld gegeven. En zij, ook zij willen hun grond verkopen en het geld geven aan de apostelen. Liefde maakt immers mededeelzaam. En laat dan de prediking ook maar heel praktisch en heel concreet zijn. Volgende week, dan is er één collecte. Een collecte voor de diaconie. En de zorgen nemen ook in onze gemeente toe. Financiële zorgen in de gezinnen. Vanwege de crisis die we allemaal doormaken. En dan twee vragen. U, die je nog niet doorgetroffen bent? Zegt u bij uzelf ja? Als ik naar de toekomst kijk, dan kan ik toch eigenlijk niet meer geven wat ik altijd aan de kerk gegeven heb. Moet wat minder. Want ik weet ook niet wat mij in de toekomst zal overkomen. Is dat wat er in uw hart leeft? In de tweede plaats, diaconie. Ik zei het al, we hebben het nodig, gemeente. Diaconie heeft niet zoveel. De noden worden groter. Zal het volgende week dan zo zijn? Dat de collectezakken uitpuilen. Omdat we uit liefde en bewogenheid, zoals ook deze gemeente, goederen en haven verkopen. Opdat er niemand gebrek zou lijden. Dan is gebrek natuurlijk een relatief woord. Hoe moeilijk het zal zijn, toch zal er niemand van de honger in Nederland omkomen. Dat weet ik ook wel. Maar het gaat er toch ook om dat je in deze tijd, als je alleen bent en voor het gezin moet zorgen, dat ze toch kunnen studeren, dat je ze toch kunt kleden. Hebben we oog voor elkaar? Hebben we zorg voor elkaar? Laat dat ook zo mogen zijn. Vrijwillig, in liefde, tot de Here en tot de gemeente. Ananias, hij denkt, ja, als Barnabas dat doet, ja, dan kunnen wij eigenlijk ook niet achterblijven. En ook hij zet een bord te koop. Maar ook hij wil zijn grond verkopen en het geven aan de armen. Een gemeente, als Ananias en Safira in goede ouderdom hadden mogen leven en sterven, dan zou zeker de discipel bij wijze van spreken op zijn graf gezegd hebben: deze man mag nu juichen voor de troon van God. En zijn vrouw, ze was een voorbeeld van liefde en bewogenheid. Ananias en Safira, voor onze waarneming, koningskinderen. En zo zouden ze begraven zijn. Maar God staat voor zijn eigen werk in. Want wat lezen wij van deze mensen? Dat ze samen in de kamer zitten. En als de grond verkocht is of het huis verkocht is, en ze hebben het geld mogen ontvangen, dan lezen wij iets over hen. En hij, dat is Ananias, ontrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En zo laat ons het woord zien wat er in hun hart leeft. Mensen die voor vroom wilden doorgaan, maar ten diepste nog helemaal vast zaten aan de wereld, want zij konden het geld niet missen. Ze ontrokken van die prijs van het geld om dat voor zichzelf te houden. En dat woord onttrekken van het geld, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, vinden wij ook terug in de Septuaginta. De Griekse vertaling van het Oude Testament, in de geschiedenis van Achan. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Hij ontrok. Hij nam wat hem niet toekwam. Stiekem iets voor zichzelf houden. En dat doet ook Ananias. Hij wil zo graag milddadig zijn. Hij wil zo graag de eer ontvangen dat hij alles voor de Heere over heeft. Dat hij een bewogen christen is. Die de nood voelt waar mensen de armen mee worstelen. Maar hij kan het ten diepste niet. Want hij zit nog zo vast aan de dingen van deze tijd. En daarom schrijft ook Paulus aan Timotheus. Timotheus, weet het toch, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. De begeerte naar het geld, daar komt al de ellende uit voort. Uit die begeerte die ook Eva verleidde toen ze zag dat de vrucht van de boom begeerlijk was om te eten en om verstandig te maken. Daar ligt de oorzaak van onze val. En die begeerten, die woekert nou voort in ons aller hart. En daarom is het zo nodig dat we ook vanmorgen door deze geschiedenis leren te bidden. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenissen alleen. En laat daarom gierigheid mij in haar strik niet vangen. Wat heeft de duivel toch een invalspoort in ons hart als hij komt met de begeerte bij ons op te wekken. De begeerte naar het verkeerde, naar het zondige, naar het aardse. En dan kan hij zo in ons hart bezig zijn dat hij ons zo kan verleiden dat wij uiteindelijk besluiten om God te bedriegen. En die begeerte naar dat geld, die gierigheid, daarmee gaat ook de zondige paard van geveinsdheid. Dat doen alsof. Dat voor iets door willen gaan wat je ten diepste niet bent. En dan zie je dat die gierigheid dus ook voortbrengt onoprechtheid, bedrog en leugen. En dan staat er zo bij dat Ananias dat besluit nam om God te bedriegen. Hij genomen heeft met medeweten van zijn vrouw. Ze hebben er dus samen over gepraat. Ze hebben het met elkaar overlegd. Ze hebben samen dat plan beraamd. Het is niet zomaar in een spontane opwelling gedacht dat hij gaande naar de apostelen plotseling dacht, nou ja, laat ik er dan toch maar even wat goudstukken uithalen. Nee, het is willens en wetens gebeurd. En Safira, ze is er helemaal bij betrokken. Ze heeft ermee ingestemd en daardoor is ze ook een medeplichtig geworden en medeverantwoordelijk geworden. En daarin, gemeente, kunnen wij ook zien wat een belangrijke plaats de vrouw heeft in het gezinsleven. Ze kan zo'n plaats hebben ten goede, maar ze kan ook haar man stijven in het kwaad, zoals Safira dat doet. Hij had de akker verkocht. Hij als hoofd van het gezin had dat besluit genomen. Hij was daartoe bevoegd bij de wet. Hij had dat plan beraamd. Maar Safira zat ermee ingestemd. En ze werd er ook straks door de Heere voor verantwoordelijk gehouden. En ook dat aspect van die geschiedenis moet ons ook vanmorgen te denken geven. Bezinning geven over die belangrijke plaats die de vrouw heeft in het gezin naast haar man. Om al haar invloed aan te wenden ten goede. Om als ze ziet bijvoorbeeld dat haar man steeds meer gaat drinken. Dat niet vergoeilijken. En zeggen, ja maar, ik kan toch ook niet overal wat van zeggen. Ik moet mijn huwelijk toch ook in stand houden. Maar eerlijk zeggen, man, dat kan niet. Als er achter komt dat een man 's avonds laat goddeloze programma's op tv zit te bekijken. Als ze ontdekt dat hij bepaalde video's bekijkt. Strijd met het 7e gebod. Dan moet je daarover spreken. Dan moet je daarop ingaan. Die door laten woekeren. Als je ziet dat je man op financieel terrein wegen bewandeld waarvan je zegt, man, dat kan niet. Daar hebben we de Heere niet in mee. Dat is je roeping, moeders, vrouwen. Om als een hulpe tegenover te staan, tegenover je man. Niet om als Safira hem te stijven in de zonden, maar hem juist in liefde op te roepen. Man, keer weder, dat we samen de Heere zoeken. Dat je bekeerd mag worden van je verkeerde wegen. Want de Heere zal daar eenmaal op terugkomen, vrouwen, op je roeping, om een hulpe te zijn tegenover je man. Gemeente, daar zien wij Ananias gaan in onze gedachten, op weg naar de apostelen. En daarin zet de Satan de aanval in op de gemeente. En hij gebruikt daarvoor Ananias. Hij wil gaan met leugen en geveinsdheid. En dat is het doel van de vorst der duisternis. Om dat een plaats te geven in de christelijke gemeente. Daar gaat hij met zijn zak geld op weg. De mensen zullen hem hebben zien gaan. En zijn vrouw zal hem uitgezwaaid hebben en nagekeken. En zich al heimelijk verheugd hebben. Want zij straks zal thuiskomen. En er zal in Jeruzalem over hen gesproken worden. Oh, wat zal dat toch heerlijk zijn. En niemand zal het weten. Dat ze eigenlijk maar een klein deel van de opbrengst hebben gegeven. Hoe listig is de Satan. En jonge mensen, zie hoe hij werkt. Heimelijk. Met leugen en bedrog. En zo wil hij de gemeente van Christus van binnenuit verwoesten. Maar wat zien wij toch dat heerlijke wonder. Dat Christus waakt over zijn kerk. En dat brengt ons bij die volgende gedachten. De overwinning van de Heilige Geest. Want daar komt Ananias de zaal binnen, de kerkzaal binnen, om het zo te mogen zeggen. De plaats waar de apostelen en gemeenteleden bij elkaar kwamen. En daar overhandigt hij de zak met geld aan Petrus. En je kunt het je maar gewoon heel eenvoudig voorstellen hoe hij daar gestaan heeft en gezegd: waarde en geliefde Petrus, we hebben het in ons hart gekregen en de Heer heeft ons hart geneigd en overgebogen om ons land te verkopen en de opbrengst bij u te brengen. Opdat u het zou verkopen en de nooddruftigen wat uit zou mogen delen. Hier is het geld en de Heere verbinden er zijn onmisbare zegen aan. Vrome woorden heeft hij ongetwijfeld uitgesproken. En daarop verwacht hij dan ook een vriendelijk en hartelijk woord van de apostel Petrus. Een woord van erkentelijkheid en dankbaarheid. Dat Petrus het wellicht gezegd zou hebben: man, wat is dat toch groot dat de Heere dat in je hart gegeven heeft. En dat je zo loskwam van al je aardse goederen. De Heere zij je genadig. Maar wat is het heel anders gegaan dan Ananias verwacht. Want in plaats dat hij liefde en hartelijkheid ziet in de ogen van Petrus, ziet hij daar een heilige toorn en verontwaardiging. En we horen het als het ware in de woorden die Petrus gaat spreken. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren het uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart voorgenomen hebt? Gij hebt de mensen niet gelogen, Ananias, maar je hebt God bedrogen, man. Wat een aangrijpend woord van de apostel Petrus. In één moment ontmaskert hij daar de schijnvroomheid en het bedrog van Ananias. En daarin zien wij het werk van de Heilige Geest. Want het was niet Petrus die dat zag. Ook Petrus was een mens en zag niets anders aan dan wat voor ogen is. Maar het is de Heilige Geest die hem dat doet zeggen. Het is de Heilige Geest die hem verlicht en deze ontdekkende woorden doet spreken. Het is de Heilige Geest die het zegt: Ananias, waarom hebt de Satan je hart vervuld? En dat is de zonde van Ananias. Waarom heeft de vorst der duisternis vrij spel gekregen in je hart? Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, heeft een tweeledige betekenis. Het betekent in de eerste plaats: waarom heb je de duivel toegelaten in je hart om dat te vervullen? En het drukt verder ook uit dat zijn hart er helemaal mee vervuld is. En daarom zou je het ook zo mogen vertalen: Ananias, waarom heb jij de Satan een plaats gegeven om je gehele hart te vervullen? Die Satan, die lasteraar, die duivel, die tegenspreker. Gemeente, daar zit een hele diepe les in. De duivel, hij komt en hij blaast Ananias in. Hij fluistert hem in: man, hou toch een deel voor jezelf. Niemand ziet het en niemand merkt het. Maar wat zien wij in dit woord van de Heilige Geest? Dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze daden. We zullen nooit kunnen zeggen: ja, maar de duivel, die heeft mij verleid. Dat heeft Adam geprobeerd. Dat heeft Eva geprobeerd. Om de schuld bij een ander te leggen. Maar ook al is het de duivel die zijn listen en zijn lagen legt God houdt ons helemaal voor 100% verantwoordelijk voor onze daden. Waarom heeft de Satan je hart helemaal vervuld? Gemeente, daar komt ook het onderscheid openbaar tussen het ware kind van God. Want die is vervuld met de Heilige Geest. Die is vol van hem die uitgestort is op Pinksteren. Wil dat dan zeggen dat Gods kinderen volmaakt zijn? Oh nee, ook zij struikelen nog dagelijks en in velen. Maar omdat zij vervuld zijn met de Heilige Geest, is er in hun hart een verlangen en een strijden tegen hun zonden en een berouw over het bedreven kwaad. Ananias klinkt in door. Waarom heb je toch niet door de kracht van die uitgestorte geest gestreden tegen de duivel? Waarom heb je toch de duivel intrek laten nemen in je leven, dat hij het helemaal regeert? Waarom heb je willens en wetens toch de Heere bedrogen? Je hebt je toevlucht genomen tot leugen en bedrog. Ananias, door Gods geest kon je toch weten, de alwetendheid Gods. Daarin zien wij hoe dat Ananias geen kind van God was. Hij dacht God te kunnen bedriegen. In zijn dwaasheid meende hij te mogen opzoeken de grens. Tot hoever kun je gaan? Want dat houdt dat woord eigenlijk in. De geest uitdagen, laten voelen, hoe ver kan ik gaan? Nou, dat zal hij dan ook ondervinden. Gemeente, nog één aspect. Petrus legt de nadruk op de vrijwilligheid. Er is wel eens gezegd, ook vanuit het communisme, dat we moeten delen. Nee, wij mogen delen. God vraagt niet en verplicht u niet om volgende week 50 euro voor de diaconie opzij te leggen. U mag het doen, vrijwillig. Houdt u het, zegt Petrus, het is het uwe. God wil vrijwillig en uit liefde gediend worden. Ananias, als hij dat woord hoort, als hij ontmaskerd wordt, als het kleed van zijn eigen gerechtigheid afgescheurd wordt, als zijn schijnvroomheid ontdekt wordt, heeft hij niets te zeggen. En in één ogenblik, en Ananias deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. Ananias, voor het recht van Gods geplaatst, als een leugenaar, bedrieger en geveinsde, kan niet bestaan. Hij heeft geen antwoord. En God straft met de daad de zondaar. Hij sterft voor het aangezicht van God. En het woord voor sterven, dat hier gebruikt wordt, ziet op het sterven als een gericht van God. Later zal Herodes, tijdens die spottende rede, sterven als een engel hem slaat. Wel, datzelfde woord sterven wordt ook hier gebruikt. God voltrekt het oordeel over Achan. Ananias, hij sterft. God duldt niet dat de zonde een plaats krijgt in het midden van de gemeente. Zoals ook Achan uit de gemeenschap van Israël gestoten moest worden. Omdat hij ook ontrokken had wat de Heere toebehoort. Terstond wordt Ananias begraven. En ook daarin laat Lucas iets zien van het geheel van deze geschiedenis, in het licht van het geheel van de schrift. Want dan brengt hij zijn hoorders in gedachtenis. De geschiedenis van Aaron. Hoe daar zijn zonen vreemd vuur brachten op het offer. En ook God ze in één klap wegvaagde voor zijn aangezicht. De hoorders, ze begrijpen het. Ze zien het. God spreekt. Zachtelijke werkelijkheid. Als de Heilige iets laat zien van zijn rechtvaardigheid, dan staat er. En grote vrees kwam over hen allen. Er gaat enige tijd voorbij, ongeveer 3 uur. En opnieuw gaat de deur van de kerkzaal open. Daar komt Safira aan. Ze heeft thuis gezeten en uitgekeken naar haar man. En zodra ze voetstappen hoorden in de straten, dacht ze, zou hij komen? En wat zal hij gaan vertellen? En we zullen daarna spoedig samen even naar de gemeente toe gaan om te luisteren wat de mensen ervan zullen zeggen. Maar het blijft zo stil. Ananias komt niet. En dan besluit ze maar op onderzoek uit te gaan. En daar gaat ze. Met een kloppend hart. Wat zal er gebeurd zijn? Ze komt de zaal binnen. Ze gaat naar Petrus toe. Als het ware ziet ook Petrus de vragende blik. Hij beantwoordt die. En zegt, luister Safira, zeg mij, hebben jullie het land voor zoveel verkocht? Gemeente. Petrus geeft hier aan Safira de gelegenheid tot bekering. Ernstig en beslist vraagt hij het aan haar. Safira, zeg toch de waarheid. Safira, ik smeek het je als het ware. Ga niet door in het bedrog waarin ook Ananias je voorgegaan is. Safira, zeg het. Is dit het geld wat jullie voor het land gekregen hebben? O, ze krijgt nog gelegenheid om zich tot God te bekeren. Nog is het de gelegenheid. Nog is het niet te laat. Nog kan ze het zeggen, Petrus, ik heb gezondigd. Petrus, we hebben jou en de Heere bedrogen. Verzoen toch, Heere, de zware schuld. Dat was toch de prediking geweest van Petrus. Hij is gestorven voor de zonden. Omdat hij zondaren vergeven zou. Safira krijgt een ogenblik. De gelegenheid om zich te bekeren. Meen te denken zin. Daar staat ze, Safira. Op de rand van de rampzaligheid. Nog is er gelegenheid. Wat zal ze zeggen? Als gevraagd wordt. Safira, spreek toch de waarheid. Wat antwoordt ze? Ja, voor zoveel hebben wij het verkocht. Safira. Ze handhaaft zichzelf. Ze wil niet ontmaskerd worden. Ze wil niet ontdekt worden. Ze wil niet bekend staan als een zondares. Maar ze wil blijven die ze is. Vroom in eigen gerechtigheid. De schijn ophouden. En dan. O gemeente. Dan dat antwoord. Wat is het? Dat gij onder u hebt overeengestemd, verzoeken de geest des Heren. Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. O, je voelt het als het ware. Waarom? Waarom, Safira, heb je nou willens en wetens de geest des Heren bedrogen? Waarom heb je hem beproefd? Waarom heb je gezocht? Hoe ver je gaan kon in je eigen gerechtigheid. Safira, ze valt aan de voeten van de Heere neer. God voltrekt ook aan haar zijn oordeel. Gemeente, daarin zien wij vanmorgen de diepe waarheid van Psalm 1. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergadert. De Heere staat op. Hij waakt voor de heiligheid van zijn gemeente. En dan komt er ook grote vrees over de gehele gemeente en over allen die het horen. Daar komt een heilige vrees in het midden van de gemeente. Een vrees vanwege de heiligheid van God. Vanwege de rechtvaardigheid van God. In een ogenblik wordt het weer opnieuw bij de gemeente gevoeld wie de Heer is. Hoe hij de zonden haat en hoe hij torent over de zonden. Vrees ook om te zondigen. Vrees ook om de Heere verdriet te doen. Vrees ook om heilig te mogen leven. Vrees ook die met diep ontzag gepaard gaat. Ook bij al de mensen die het horen. Er gaat een ontzaglijke sprake uit van dit gebeuren in heel Jeruzalem. Zoals dat ook eenmaal was bij Rahab. Rahab die ook van de wonderen Gods gehoord heeft. Die ook gehoord heeft van het wonder van de Schelfzee. Hoe de Heere Sion en Och heeft overwonnen. Dan staat er ook, als wij dit hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Heel Jeruzalem krijgt er een indruk van wie de Heere is in zijn heilige toren over de zonden. Vrees. Gemeente, we hebben ook met elkaar deze geschiedenis mogen horen. We hebben ze gelezen. We hebben erover mogen horen. Wat heeft deze geschiedenis nu? Vanmorgen bij jou, jonge mensen. Bij u, bij mij. In het hart uitgewerkt. Toen u het las en het hoorde. Was er ook bij jou in het hart. Een beven. Voor die God. Die de gans andere is. En daarom, u die de Heere vreest, mag ik het vragen. Is er ook een vrees in uw hart gekomen? Een kinderlijke vrees. Een eerbiedige vrees. Een aanbiddelijke vrees. Heere, u die de Heilige bent. U die toornen moet over de zonden. U die de rechtvaardige bent. Bewaar mij toch voor de zonden. Heere, want ik ben niet beter dan Ananias en Safira. O, dat we dan vanmorgen ook zo dat mogen ervaren. Ook ik heb dat verdiend, Heere, zoals Ananias en Safira. Als ik mijn leven van de achterliggende week voor mij zie, dan is het een wonder dat ik hier nog in uw huis mag zijn. In stille verwondering dat God met mij niet gedaan heeft wat ik mij waardig gemaakt heb. En dat die heilige vrees ons uit mag drijven tot het gebed. Laat oprechtheid en meer met de vroomheid mij behoen. Dat we daarom ook hebben meegebeden toen we het gezongen hebben. Maar Heere, wie is toch die man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O God, ik heb net als Ananias en Safira zo'n bedrieglijk hart. Daarom, o bron van het hoogste goed, was er reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Laat het ook door de geest van Christus in uw hart een heilige strijd zijn tegen de zonden. Laat de duivel toch geen plaats hebben in uw hart. O, dat u daarom steeds meer mag zien op hem. Dat heilig kind Jezus, die nou zonder zonden is. Waar we vanavond zo heerlijk mogen horen. Dat hij ontvangen is, ons in alles gelijk genomen, geworden, uitgenomen, de zonde. Waarom? Om zondaren zalig te maken, om zondaren heilig te maken, om zondaren ook heilig te doen leven. En dat je zo vanmorgen dan ook in stille verwondering hier mag zitten. Heere, hoe groot is uw trouw over mij, die zo vaak ontrouw bent. U die nog onbekeerd bent, O, dat de Heere u vanmorgen, jou vanmorgen door deze geschiedenis waarschuwen mag. Dat je mag zien, Heer, het gaat niet over brute wereldlingen. Het gaat niet over al die duizenden mensen die de achterliggende dagen getreurd hebben over Michael Jackson. Het gaat niet over al die mensen die uren in de file gestaan hebben om concerten op de zee te zien. Heer, maar het gaat vanmorgen over mensen die in de kerk zitten. Het gaat vanmorgen over mij. Kom zo heel dichtbij. Mensen die de gedaante van Gods zaligheid kunnen hebben. Mensen die de smaadheid van Christus dragen. Die deelnemen aan het gemeentelijke leven. Aan woord en sacrament. Kom zo dichtbij. Daarom is die vraag zo ontdekkend. Kennen wij de Heer in zijn heiligheid? In zijn rechtvaardigheid? Is die nood in ons hart geboren? Heer, ik kan voor u niet bestaan vanwege mijn onreinheid. Is er die ontdekking gekomen? Ga uit van mij. Want ik ben een onrein mens. Zijn we werkelijk wel eens op die plek geweest? Dat we onder Ananias en Safira gekomen zijn. Dat we vanmorgen in het licht van de heilige wet des Heren onze zonden mogen zien. En dat die zonden ons het voorwerp maken van Gods toorn. En als dat God handelt met mij, wat hij vanmorgen moest doen, dan was ik ook met Ananias en Safira gestorven. En wat is het dan groot dat de Heere vanmorgen nog eerlijk zegt en gelegenheid geeft tot bekering. Safira. Heb je het voor zoveel verkocht? U, jij, die meent op de brede, op de smalle weg te wandelen. U die zich gekleed heeft met een kleed van godsdienstigheid. De Heere zegt het. Ben je werkelijk zondaar geworden? Ben je werkelijk gestorven aan alles? En is er werkelijk in je hart maar één verlangen? Om mij te doen. En mij te volgen. Of leeft er nog op de bodem van je hart? En zijn dat de motieven van je leven? Geldgierigheid en geveinsdheid. Zeg het eens. Omdat je dan vanmorgen ontmaskerd mag worden. Niet doorgaan. Als de Heer je vanmorgen laat zien. Het is bij mij allemaal schijn. Ga niet door. Bekeer. En u die misschien zegt, ja maar ik ben onbekeerd. Ik houd me niet voor een vrome. O, dan bent u hetzelfde onderhevig. Want ook u moet sterven en God ontmoeten. En als je geen borg hebt voor je ziel, kun je niet sterven. Ja, deze geschiedenis laat zien. Als ik straks voor de rechterstoel sta, net als Ananias en Safira, kan ik niets zeggen. Dan heb ik niets meer te zeggen. Dan moet ik zwijgen zoals ook zij gezwegen hebben. Heere, daarom, bekeer mij nog. Daarom komt het er vanmorgen op aan, dat we de Heere zullen erkennen als de heilige en de rechtvaardige. Dat we zullen buigen als onheiligen, als onrechtvaardigen. Dat we niet doorleven in onze geveinsdheid. O gemeente, weet u wat de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën? Je moet het maar eens nalezen in Matteüs 23. Wat heeft hij daartegen gewaarschuwd? En het was liefde. En weet u wat hij zei aan het slot tegen hen? Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Meente, dat is de ontzaglijke werkelijkheid. U en ik en jij. Wij zijn van nature op weg. Wat de Heer Jezus zegt naar de helse verdoemenis. En hoe zullen wij die ontvlieden als wij door blijven gaan in onze geveinsdheid? Wat hebben we dan nodig om die ontdekkende geest, de uitstorting van Pinkstergeest in ons aller hart, om nou voortaan door die geest geleid te mogen, die geest der ontdekking die ons dat leert wie we zijn voor God. Maar die geest die ons ook wijst op Christus. Waar toch het een en het al te vinden is. Waar nou bedekking is voor geveinsden. Omdat hij oprecht was als de duif. En in volkomen zondeloosheid de zonden gedragen heeft. O, toets u toch, dat u niet geveinsd voortleeft. Is er al een bevrijding gekomen van de geldgierigheid, zodat u met de weduwen al uw leeftocht aan de Heere mag geven, omdat u het van hem hebt ontvangen? Is daar al een bevrijding gekomen van die geveinsdheid, van dat heimelijk zondigen, dat u mag zeggen met Jozef, als hij verleid wordt om heimelijk te zondigen, zou ik zondigen en zo'n groot kwaad doen? De Bijbelse toetssteen, leef ik nog in geldgierigheid of geveinsdheid? Om mij door genade bij die geest leven, leeft die geest in mij, die mij doet zien wie ik ben, die mij doet zien wie Christus is, en die mij doet ervaren in hem vergeving te hebben. Doe die geest mij strijden tegen al mijn zonden. De beden, Heere, was reinig mij. Zoek toch die geest. Zoek uit die geest te leven. O, dat vanmorgen dan voor jou, voor mij, voor een ieder van ons gelden mag. Dat de schrik des Heeren ons mag bewegen tot het geloof. Opdat we door dat geloof vanmorgen allemaal voor het aangezicht van de Heere komen en het zeggen: bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg, Heere, geen kwaad, geldgierigheid, geveinsdheid, hoogmoed, eigengerechtigheid, bedrog, leugen, dat in mij werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, Heere, gij naamt ze om Christus wil weg. Amen. Te zoeken de Heer in gebed. Heere, dat we door uw Heilige Geest met deze geschiedenis tot onszelf mogen inkeren. Dat we niet bezig zullen zijn met een ander en wijzen naar die of die. Maar dat we nu eens voor u terecht mogen komen en zeggen: Heere, Ben ik het? Ben ik Ananias? Ben ik Safira? Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Wilt u mij leren oprecht te zijn? Wil mij bewaren voor geldgierigheid? En dat kan alleen door u, o Heer Jezus Christus, die volkomen oprecht zijt geweest, volkomen zondeloos. Dat we dan u mogen benodigen. En als we dat ontdekken wat er allemaal in ons hart leeft, en dat de reinigende bloed nodig hebben, o, dan zullen we ook uitzien, als ook vanavond hij gepredikt mag worden, Christus, die in de stal van Bethlehem geboren werd, in de maagd Maria ontvangen, daar die menselijke natuur van vlees en bloed heeft aangenomen. Waarom? Om mij, die in zonden ontvangen en geboren ben, met zijn gerechtigheid en heiligheid te bekleden. Dan krijgen we hem zo nodig, hem alleen. Geef dan dat we door uw Heilige Geest, zo ook door deze geschiedenis, aan zijn voeten terecht mogen komen. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Blijf zo bij ons. Breng ons ook vanavond samen weer in uw bedehuis. Zie zo in gunst op ons neer. Verzoen het zondige, wat ook in de verkondiging ons heeft aangekleefd. Was en reinig het alles. En laat dit woord toch zijn kracht mogen doen in ons aller hart, jong en oud. We hebben het niet verdiend, maar doet u het tot verheerlijking van uw naam. Dat ook in het midden van de gemeente dat heerlijk getuigenis gevonden wordt, wat we lezen in Handelingen 4. Opdat u erin verheerlijkt mag worden. We smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 1 en daarvan ook het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat. Eindelijk zoek het aangezicht van de Heer in gebed en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.